Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël. Ja, u had het al op mijn Twitterlijn gezien. Ook in joods.nl staat het uitgebreid. We zitten nu in een hittegolf. Nou ja, hittegolf. De warme lucht voel je nu duidelijk buiten het land binnenkomen. Het is een soort warme wind die waait. Brengt niet echt veel verkoeling en het wordt alleen maar erger. De temperatuur op dit moment is zo rond de 35, 36 graden aan de kust. Dat betekent dat het in het binnenland toch wel een paar graden warmer is of warmer aanvoelt. Trouwens, komende nacht, dat wordt airconditioning aan of de fan maar aan in de slaapkamer, want de temperatuur blijft boven de 24 graden. Morgen gaat de temperatuur in Israël oplopen tot 38, 40 graden aan de kust. En in het binnenland een paar graden warmer. En vrijdagochtend tot eigenlijk halverwege de middag, dan wordt het helemaal erg. Dan krijgen we aan de kust, zegt men, zo rond de 42, 43 graden. En op sommige plaatsen, zoals de Arava in het zuiden, dat is onder Ashkelon, zeg maar het gebied tussen Ashkelon en Beersheba. De Jordaanvallei en het meer van Tiberias, daar kan het wel eens rond de 48 graden gaan worden. En dat is echt heet. De overheid roept dan ook iedereen op in krantenartikelen en op radio en televisie. Ga niet in de zon. Doe geen fysieke inspanningen. Drink heel veel water. En blijf zoveel mogelijk binnen in de airco. Nou, ik persoonlijk hou nou niet zo van een airco. Want ik vind dat altijd, vooral als je er dagenlang in moet zitten, in droge lucht. Dus ik probeer altijd de ramen tegen elkaar open te houden. Dat kan gelukkig bij mij, omdat de voorkant op het noorden zit. Noordwesten. Dus dat waait dan lekker door. Vannacht zal die toch wel aan moeten, denk ik. Het is niet anders. Hè? In ieder geval, is dit extreem? Nou, het is niet extreem dat dit gebeurt. Het is wel extreem dat die temperaturen zo hoog zijn. Ik heb al een aantal keren in augustus meegemaakt. Zo rond de 43 tot 46 graden. En dat is erg heet, dan wil je echt niet naar buiten. Dan ga je s'avonds, zodra het donker is, even de straat op en je boodschappen doen. Het komt voor. Het is een gramsim of sharaf, zoals u het noemen wil. Gramsim, daar zit het, dat is het Israëlische woord, zit daarin voor 50. En dat is gamesim. Of games is 5. En dat is een droge woestijnwind. En we zitten nu eenmaal in het Midden-Oosten, dus het gebeurt. Gelukkig duurt dat nooit lang. Zaterdag zijn de temperaturen net iets boven de 30 graden, dus dat is wel weer bijna normaal. Alleen die nachten die blijven voorlopig nog wel even warm, zo rond de 20 graden. En dat zal niet veel af gaan koelen, dus dat is even wennen weer. Ik zal u op de hoogte blijven houden wat betreft het weer in de komende 2 dagen. Ik weet niet wat voor weer het in Nederland is. Ik dacht dat het redelijk was, maar het is in ieder geval heet hier. En we zien het wel. Het hoort bij het leven in het Midden-Oosten, zal ik maar zeggen. Dan joods.nl. Daar hebben we weer een aantal hele mooie artikelen op. Ook weer met video, bijvoorbeeld over Mimouna. Mimouna, dat is het feest wat gevierd wordt na afloop van de Joodse paasfeest Pesach. En dat is dus een paar weken geleden geweest. En dat zijn dan honderdduizenden Noord-Afrikaanse Joden, eigenlijk de meeste uit Marokko, Tunesië, Irak, die dat vieren. En dat is met heel veel zoetigheid, heel veel gebakjes, eten, drank. En heel veel Marokkaanse muziek. En dat is in de, jaren 1700 is dat een beetje begonnen daar in Marokko. En dat hebben de Marokkaanse Joden meegebracht naar Israël. En dat wordt hier nog steeds gevierd. Er staat een uitgebreid artikel met een video. Dan kunt u zien hoe dat in elkaar zit, hoe dat werkt. Dan is er een video op joods.nl over het voedsel uit de Galil, uit Galilea. Een beroemde voedsel- of culinair fotograaf. Die was een paar maanden in Israël. Die heeft reportages gemaakt. En die heeft voor de website Israel 21C een paar dagen boeren en kaasmakers, geitenkaasmakers bezocht in de Galil. Heel leuk, leuke video om te zien. Dan iets heel bijzonders wat vandaag bekend is geworden. Zoals u mogelijk weet, is de Indiase dirigent Zubin Mehta al 50 jaar de chef-dirigent van het beroemde Israel Philharmonic Orchestra. Als u dat orkest nog nooit gehoord heeft, absoluut, als u een kans heeft, gaat horen. Gelukkig ben ik in de gelegenheid geweest diverse keren concerten bij te wonen. Het is werkelijk fantastisch. Het doet absoluut niet onder voor het Concertgebouworkest. Dat dan wel de naam mag hebben, maar dit is echt een fantastisch orkest. En Zubin Mehta, die kwam als 33-jarige uit India en heeft 50 jaar lang, hij woont ook in Israël, het orkest geleid. Is nu 83 en gaat eind van het jaar aftreden. Is verleden jaar 8 maanden ziek geweest. Heeft veel gewicht moeten verliezen. Zubin Mehta is natuurlijk ook een wereldberoemde dirigent. Treedt voor de grootste orkesten. Treedt hij mee op. De bekendste orkesten in de wereld. Die gaat aftreden. En wie gaat hem opvolgen? Dat is een 30-jarige jongen uit Tel Aviv. Lahav Shani. Dus die was nog niet eens geboren toen Zubin Mehta al chef-dirigent was. En hij is 30 jaar, komt uit Tel Aviv, zoals ik zei. Hij is zijn mentor is geweest, Zubin Mehta. Hij is een hele bijzondere pianist ook. En hij is door het orkest gekozen om Zubin Mehta op te gaan volgen. Hij is trouwens ook Lahav Shani, dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dus ook in Nederland is hij geen onbekende. Heel mooi verhaal, staat op joods.nl. En wat ook bijzonder is, op joods.nl kunt u lezen hoe Israëlische wetenschappers erin geslaagd zijn met gist van 3000 jaar oud bier te brouwen. Dus eigenlijk het bier zoals het 3000 jaar geleden gedronken werd. Hoe hebben ze dat gedaan? Zij hebben uit 3000 jaar oude potten en restanten van schepen die gevonden zijn hier, hebben zij het gist weggeschraapt. Uiteindelijk hebben ze daar met behulp van een bierbrouwer in Rusten, hebben die wetenschappers dat bier kunnen brouwen. En ze zijn nu van plan het bier ook in de verkoop te gaan doen. Dus ik kijk er naar uit. Ik wil best een biertje van 3000 jaar oud dus gaan proberen. Ik hou het in de gaten. En mocht het zover zijn, ik zal u absoluut daarvan verslag gaan doen. Dan even de politiek. Want Netanyahu begrijpt eindelijk, mede door de enquête gisteren, waaruit bleek dat 56% van de Israëlische bevolking tegen is, begrijpt hij eindelijk, Netanyahu, dat hij toch maar geen nieuwe wet moet maken waarbij hij immuun wordt voor de 3 aanklachten voor corruptie. Hij gaat gebruik maken, zegt hij nu, van de bestaande wetten. Nou, dat had hij al lang kunnen doen, want die wetten bestaan al sinds jaren. En dat is toch niet zo moeilijk om daar proberen je voordeel mee te doen. Inmiddels is ook bekend geworden dat die hoorzitting die hij krijgt, die is uitgesteld van 10 juni naar 2 en 3 oktober. Zijn advocaten wilden een jaar uitstel. Nou, dat is niet gelukt. Want de procureur-generaal ging daar niet mee akkoord. En ze zijn nu uitgekomen op 2 en 3 oktober. Netanyahu zal natuurlijk in die komende tijd, dat is de algemene verwachting, doorgaan met zijn pogingen om het Hoge Rechtshof buiten spel te zetten. Dat betekent dat hij dan allerlei trucs kan uithalen om aan vervolging te ontsnappen, zolang hij in ieder geval premier is. De oppositiepartijen die kwamen hier ook mee. En ja, je hoort steeds meer geluiden dat Netanjahu alles op alles gaat zetten om aan vervolging te ontkomen. Ik vind, als je onschuldig bent, dan hoef je dit soort dingen niet te doen. Dan moet het toch heel simpel zijn om je onschuld te bewijzen. Dus naar mijn mening, en ik ben daar niet enige in Israël, waar rook is vuur, zullen we maar zeggen. Gisteren was er trouwens een debat in de Knesset, in een comité, wat moet beslissen of Netanjahu een coalitie kan opzetten met 28 tot 30 ministers. Nou, dat werd één grote schreeuwpartij, waarbij mensen kwaad werden, ruzie kregen, wegliepen. In ieder geval, het was één grote bende. Maar ook dat is de democratie in Israël. En ik vind, ach, een beetje schreeuwen, ja, het hoort er toch bij. Je hoeft dat niet allemaal keurig netjes je zaak uit te leggen. Er mag best wat emotie bij komen. Maar ja, wat moet je nou met 28 tot 30 ministers? Ik heb dat gisteren ook al gezegd. Je krijgt dus een 8 of 10-tal ministers zonder portefeuille. Nou, het woord zegt het al. Die gasten krijgen dus niks te doen. Want die hebben geen portefeuille waar ze over gaan. Maar die krijgen wel een kantoor, auto, ze krijgen beveiliging. Ze krijgen een beveiligingshokje voor hun huis met iemand erin. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En ja, wat ze doen, ja, ik denk dat ze kruiswoordpuzzels gaan oplossen of zo in hun kantoor. Want als je geen portefeuille hebt, dan heb je ook verder nergens iets mee te maken. Maar goed, we zullen het wel zien. Voorlopig, Netanjahu heeft nog tot volgende week woensdag om een regering in elkaar te zetten. De tijd gaat dringen, want tot nu toe is er nog weinig bekend dat het ook gaat lukken. Maar goed, we zullen het zien. En dan het overige nieuws. Want ja, jeumig, er gebeurt toch ontzaggelijk veel weer overal hoor. Het Europese Joodse congres die is meer dan bezorgd over de opkomst van al die extreemrechtse partijen bij de Europese verkiezingen morgen. Want die zeggen ja, daar zou je beter niet op kunnen stemmen. Ja, ik weet het niet. Maar je kan ook al niet op die extreem linkse partijen stemmen. Want die zijn ook nou niet zo pro-Joods of pro-Israël. Ik kreeg trouwens een flyer in handen van iemand. Die stuurde mij dat op. Een flyer van Denk. Waarop een van de punten waar Denk de Europese verkiezingen mee ingaat. Is voor een Palestijnse staat. Nou, ik begrijp dus dat meneer Kuzu al zijn toneelspel in de Westbank verleden week heeft opgezet. Met het oog op de Europese verkiezingen. Nou dacht ik dat de Europese verkiezingen gaan over Europa en de landen in Europa die daarmee te maken hebben. En daar heeft een eventuele Palestijnse staat toch niks van doen. Het lijkt mij meer dat meneer Kuzu van Denk door meneer Erdogan erop uit is gezonden om eens even dit toneelspel op te gaan voeren. Ik kan me aan die indruk niet onttrekken. Ik zal met deze uitspraak best wel alle fans van meneer Kuzu en zijn denkpartij over me heen krijgen. Maar ik heb daar maling aan. Want die zijn het toch nooit met Israël en met mij eens. Die blijken ook een enorme haat. Velen van hen, ik zeg niet allen. Velen van hen blijken een enorme haat tegen Joden te hebben. Als ik zo hun reacties naar mij toe zie. In navolging van Duitsland trouwens. Je weet, daar is die resolutie aangenomen waarbij de BDS antisemitisch is. Zegt nu ook de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, die mogelijk de opvolger wordt van premier May. Die zegt, BDS is antisemitisch. Nou, dan vraag ik me af, waar blijft Nederland? Horen we nog iets van de heer Blok of mevrouw Kaag? Doen wij daar nog uitspraken over als Nederlands ministerie? Of gaan we ons weer verschuilen achter de Europese Unie? Ja, mag van mij. Maar goed, zeg het dan ook duidelijk. Een groep van 300 voormalige IDF-commandanten, hoogofficieren, Die vindt dat Netanyahu trouwens een referendum moet houden over annexatie, wat hij wil, van een gedeelte van de Westbank. Hij wil, zoals bekend, 3 grote settlementsblokken annexeren. Daar krijgt... dan gaat er een Arabisch blok in Israël, zeg maar, dat wordt geruild. Dat is dat gedeelte bij Oum al-Fahm. Dat gaat dan terug naar de Westbank. Maar zeggen zij, als je namelijk geen referendum gaat houden, weet je namelijk niet bij zo'n belangrijke beslissing hoe het volk, het Israëlische publiek, erover denkt. En die mogen toch ook daarover meespreken, we leven toch in een democratie. En het is trouwens gevaarlijk, zeggen ze, want Netanyahu, hou er rekening mee, je hebt nu nog een security samenwerking met de Palestijnen die behoorlijk wat terreuraanvallen voorkomt. Als je zonder referendum dit gaat doen en zomaar gaat annexeren, ja, dan zou dat echt worden opgezegd door Abbas. Er zijn helemaal de poppen aan het dansen. Nou, wat is Netanyahu's antwoord? Dit zijn dezelfde experts die de Iran-deal verdedigen. Met andere woorden, het zijn linkse rakkers. Want zo reageert Netanyahu dus. Dan, Saudi-Arabië en de United Arab Emirates hebben bevestigd dat ze ook naar die economische conferentie in Bahrein gaan. Wie ook meegaat is een Palestijnse zakenman uit Hebron, zoals u in Nederland zou zeggen, Ashraf Jabari. Hij is voorzitter van de Kamer van Koophandel van Judea en Samaria, werkt dus samen ook met, zeg maar, de settlers. Heeft goede banden met Israël en is ook uitgenodigd. En hij gaat daar naartoe, want hij zegt het is belangrijk voor het Palestijnse volk om een economische verbetering te zien. Nou, ik vind dat deze man helemaal gelijk heeft. Trouwens, er werd op mijn Twitterlijn redelijk wat getwitterd over, ja, hoe zit het dan met de Jordaanse optie, de Jordan option? Is dit niet beter dan het Trumps vredesplan? Ja, het zou kunnen. De Jordaanse optie, dat is het, de essentie van dat idee, is dat Palestijnen grotendeels verhuizen naar Jordanië of zeg maar massaal burger van Jordanië worden. Sommigen zouden daar dan heen verhuizen, anderen kunnen dan verblijven op de Westbank in gebieden die dan zeg maar Jordaanse kantons zouden worden. En dat bestuur over die kantons, dat gaat dan naar Jordanië toe. Nou, de koning van Jordanië, Abdullah II, die is daarop tegen. En ik begrijp wel waarom, want die heeft al 70% van zijn bevolking is Palestijn. En ook Jason Greenblatt heeft onlangs nog eens nadrukkelijk rondgetwitterd dat het geen deel uit zou maken van Trumps vredesplan. Ja, ik zelf vind de optie niet zo slecht. Jordanië, zoals ik zei, heeft al 70% van zijn bevolking is Palestijns, als je dat als een volk zou zien. Dus waarom eigenlijk niet? Bahrein zegt, de reden dat wij die conferentie als land hosten, is dat de Peace Workshop for Prosperity is a continuation of the supportive approach to enable the Palestinian people to enhance their capabilities and strengthen their resources to achieve their legitimate aspirations for a better economic future. Nou, en zo is het ook. Daar gaat het om. Je moet eerst het leven, de economie van de mensen verbeteren, zodat ze ook zelf zien dat het beter wordt. En dan krijg je ook de bevolking mee. Wie daar niet voorstander van is, dat is Bernie Sanders. Want die zegt ronduit gisteren, als ik president word, dan het eerste wat ik doe is de ambassade van Amerika terugverhuizen naar Tel Aviv. Want dat komt vast de vrede ten goede. We zullen het zien. Dan Duitsland heeft 5000 documenten aan Israël overhandigd van Max Brod, een vertrouweling van Franz Kafka. Ja, dat is toch wel heel belangrijk, want er zijn al heel veel documenten hier van Franz Kafka ook. En die kunnen ook ingezien worden, dus mocht u geïnteresseerd zijn, u kan dat hier in Israël gaan inzien. Overblijfselen van honderden Joden uit de tijd van de Tweede Tempel, die zijn opnieuw moeten worden begraven. Nadat bleek dat hun graven door Palestijnse boeren gewoon waren vernield. En dan schrijft de Joodse wet voor, dan moet je ze opnieuw begraven. En dat is dus ook gebeurd. Dan, na jaren van weigeren, heeft Israël eindelijk toegestaan dat de EU een aantal gepantserde jeeps ging leveren aan de Palestijnse Veiligheidsdienst. Ze zijn inmiddels via Jordanië naar de Westbank gereden en worden nu gebruikt sinds een paar dagen door de Palestijnse Security Dienst. Dan een heel bijzondere tentoonstelling in het Israël Museum in Jeruzalem. Delen van het dagboek van Ilan Ramon. U weet, de Israëlische ruimtevader die omkwam bij de explosie, of eigenlijk het verbranden van het ruimteschip Columbia toen het terugkwam in de atmosfeer. Daar zijn delen van het dagboek, die zijn onbeschadigd eigenlijk gebleven van zijn dagboek. En die delen worden nu tentoongesteld in het Israël Museum in Jeruzalem. Ik probeer daar naartoe te gaan, want ik vind dat toch wel heel bijzonder om te gaan zien. Dan, ja, dat zal ook dan weer met die niet bevestigde, maar wel al werkende wapenstilstand met Hamas te maken hebben. Maar Israël gaat in ieder geval 65 in beslag genomen visserbootjes, dat zijn eigenlijk grote roeibootjes, uit Gaza aan hun eigenaren teruggeven. NGO's hadden een zaak aangespannen bij het Hoge Rechtshof. Israël wilde het zover niet laten komen en voor de uitspraak er was, zei men, wij gaan die bootjes teruggeven. Waarom zijn die bootjes in beslag genomen? Nou, er was in dat tijd een visserijzone van 9 mijl. Inmiddels is die sinds een paar dagen verlengd naar 15 mijl, nautische mijlen. En als vissers buiten die zone kwamen, dan werden die bootjes vaak in beslag genomen. Ze werden ook in beslag genomen als met die bootjes bijvoorbeeld wapens werden vervoerd, wapens werden gesmokkeld, etc. De Mossad gaat ook weer met zijn tijd mee, want die staat open voor investeringen in start-ups die verschillende nieuwe dingen ontwikkelen. En dat kunnen zijn start-ups uit de fintech, uit de robotica, datawetenschappen, big data. Noem maar op, alles wat nieuw is en wat bijzonder is en wat zij kunnen gebruiken. Dan zijn zij bereid om geld in die start-ups te steken. Wel natuurlijk met het doel dat zij daarna als Mossad ook meteen het gebruik hebben, het exclusieve gebruik van die uitvindingen. Dan 12 juni is het zover. Dan gaat Netanyahu de eerste steen leggen voor het nieuwe Donald Trump stadje op de Golan. En dan krijg je zoiets van, ja, want ik ga daar natuurlijk, ik ga daar echt niet wonen. Dan krijg je zoiets van, waar woon je? Nou, ik woon in de George Bushstraat in Donald Trumpstad of zo. Dat kan je toch niet maken. Ik zag al mensen op mijn Twitterlijn reageren met, dan komt er ook een Hillary Clinton straat. Maar dat zal dan wel een achterbuurtje worden. Je krijgt natuurlijk, stel je voor, zeg, je krijgt in Nederland, woon je aan de Mark Ruttestraat. Ja, zou u dat willen? Even een slokje water, op advies van de overheid, hè, zullen we maar zeggen. Saudi-Arabië, die dringt erbij op Israëlische universiteiten afgestudeerde Arabische Israëliërs op aan. Kom naar ons toe. Wij kunnen jullie gebruiken. Je krijgt een permanente residentie. Je mag hier blijven, een verblijfsvergunning meteen. Want ja, jullie know-how met de wetenschap dat jullie aan een Israëlische universiteit hebben gestudeerd, ja, die willen wij echt graag gebruiken. Dus kom maar, je kan goed geld verdienen. Nou, Ik ben er zeker van dat er vele Israëlische Arabieren, jonge Arabieren, gebruik van gaan maken. Dan heeft de OECD de economische groei van Israël iets verlaagd. Sorry. Die is van 3,5% naar 3,1% gegaan voor dit jaar. Ik vind het nog vrij hoog. Maar roept de Israëlische regering op nu eens te beginnen met het nemen van maatregelen tegen het grote begrotingstekort. Want dat begrotingstekort dat loopt tegen de 4% en dat blijft maar stijgen en stijgen en stijgen. En er wordt niets tegen gedaan. Dus tijd dat een nieuwe regering, Netanyahu, hier iets mee gaat doen. Ja, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je de belasting verhogen. Ja, daar maak je je ook weer niet populair mee. Dus ja, we zullen zien wat er gaat gebeuren. En dan voor het eerst, ja echt, je verwacht het eigenlijk niet. Maar Shell heeft nooit geïnvesteerd in een Israëlische start-up. Maar nu eindelijk is er geld van Shell gegaan naar een Israëlische start-up, Raven AI, Artificial Intelligence. Die hebben een platform ontwikkeld voor inspectie van de conditie van voertuigen. En dat doen ze met kunstmatige intelligentie. En dat was nou net iets waar Shell gebrek aan had. En waar ze dus ja, voor het eerst dan in Israël hebben geïnvesteerd. Ook voor het eerst, maar dan na 60 jaar. De Egyptische gier is weer terug in Israël. 60 jaar geleden verdween hij uit Israël, uit Noord-Israël voornamelijk. Maar opeens is hij er weer. En dat is toch wel bijzonder. Ik vind dat goed nieuws. En waar kan je hem zien? Nou, ze hebben een nest ontdekt in het Karmelgebergte bij Haifa. Ja, dat wordt angstvallig bewaakt en in de gaten gehouden natuurlijk. Want je moet die jonge Egyptische gieren niet gaan storen en verstoren. Dus ja, dat is bijzonder nieuws voor Israël. Dus wie weet komen er meer Egyptische gieren. Want dat hoort toch bij het noorden van Israël. Inmiddels voel ik door de ramen de warme wind naar binnen komen. Dus ik moet daar iets aan gaan doen. Je voelt gewoon de hitte. Eens even kijken op mijn smartphone. Ja, ik zie dat de temperatuur met 2 graden gestegen is in dat half uurtje dat ik met u sprak. En dat het nu zo rond de 36, 37 graden is hier aan de kust. Vanmorgen trouwens was er iets heel speciaals. Ik zie dat maar weinig. Het zeewater, dat is ongeveer 22 graden. En door die warme lucht die naar binnen kwam, kreeg je een soort mistbank. En die kwam langzaam uitrollen uit zee over het strand waar ik op kijk. En je zag de gebouwen die u inmiddels uit mijn foto's wel kent, die honderden meters in mijn zichtveld naar het noorden staan. Die waren opeens aan het zicht onttrokken. Ja, dat was toch wel heel apart. Inmiddels is die mist natuurlijk weg, want de hitte is dusdanig dat dat vanzelf verdwijnt. Maar goed, we krijgen dus nu die droge lucht. Ik blijf nog even een paar glazen water drinken. Gelukkig hoef ik niet met flessenwater te sjouwen. U weet, het Israëlische water, ja, er zit veel steen en kalk in. De leidingen zijn altijd iets verouderd. Dus ja, we slepten altijd, of sleepten altijd, zo'n container met 6 2 liter flessen, dus 12 liter elke keer. Maar sinds een jaar hebben wij zo'n Tami 4. Gaat u maar eens kijken. Tami, T-A-M-I, met het cijfer 4. En dat is een klein apparaatje aangesloten op de waterleiding. Die zuivert het water. Je kan hem tot een bepaalde temperatuur koelen. Ik heb hem op 5 graden staan. Je kan instellen hoeveel water je in een glas wil hebben. En dat ding gebruik ik, dus het is heel makkelijk om water te drinken, constant, met dit soort weersomstandigheden. En trouwens, ga je de straat op, dan vul je een thermoskan met dat water, of een klein flesje uit de ijskast, een klein flesje water, wat je dan bij je neemt. Goed, dan heb ik weer een inzicht in mijn privéleven gegeven, en dat zou ik toch niet doen, had ik gezegd. Maar goed, dan weet u dit ook weer. Ik zie inmiddels dat mijn half uur alweer erop zit. Ja, ik zou nog wel een kwartier verder met u willen kletsen. Maar dat bewaren we wel voor morgen. Wat mij betreft rest mij dan u nog een verdere fijne voortzetting van deze woensdag, de 22e mei, te wensen. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.